Ik heb zo de geschiedenis eens doorgelezen. En ja, ik stel voor dat we die even kort schetsen, maar jullie herdenking is natuurlijk niet alleen maar een nostalgisch moment, maar ook een beetje een afwegen van de relevantie voor hoe het nu verder moet met de wereld. Hè?
Ja, absoluut. De staking van 60-61, een staking die 5 weken geduurd heeft en voornamelijk een heel spontaan karakter had ook, dat is eigenlijk een groot culminatiepunt geweest. En als we willen begrijpen wat er toen eigenlijk gebeurde, dan zouden we natuurlijk het hele verhaal kunnen vertellen van voilà, in Antwerpen legt men de sluizen dicht en daarna volgt de spoorweg enzovoorts enzoverder. Maar dat verklaart weinig. Dus als je het echt wilt begrijpen, dan moet je eigenlijk een hele stap terugzetten in de geschiedenis en bij de bevrijding beginnen na de Tweede Wereldoorlog. Wat een periode was in heel Europa met een enorme hoop op een betere toekomst. Nadat het fascisme vernietigd was, kwamen er overal linkse regeringen aan de macht. Bijvoorbeeld in België maakte de Communistische Partij deel uit van de regering. En dus er was heel veel hoop dat nu alles beter ging worden. Dat heeft in België ook geleid op het einde van de oorlog tot een sociaal pact tussen het patronaat en de vakbeweging. Het sociaal pact dat in feite de basis gelegd heeft voor de sociale zekerheid zoals wij die vandaag kennen met pensioenen, werkloosheidsverzekering, ziekteverzekering enzovoort.
Ja, ja, en kregen zelfs vrouwen geen stemrecht in België
inderdaad,
na de Tweede Wereldoorlog?
Inderdaad, een beetje laat
vergeleken
met de rest van Europa, maar bon. En dus ja, die hoop, die was er onmiskenbaar, maar die is eigenlijk maar half waargemaakt of in grote mate zelfs niet waargemaakt. En dus ja,
nochtans stonden wij er blijkbaar goed voor, hè, na de Tweede Wereldoorlog in België, in vergelijking met andere landen die volledig platgebomd werden.
Inderdaad, maar dat heeft ook weer een nadeel. Hè. Men noemt dat de wet van de remmende voorsprong. Dus de Belgische industrie was grotendeels onbeschadigd uit de oorlog gekomen. Onder andere ook omdat er in Antwerpen toen nog niet veel industrie was, zodat de vliegende bommen weinig schade konden aanrichten. Tenzij burgerslachtoffers natuurlijk. Die industrie was er dus vrij onbeschadigd uitgekomen en dat maakte dat we in het begin natuurlijk voor de export, de Europese exportmarkt, heel goed konden leveren en dus ja, dat werd goed aan verdiend natuurlijk. Maar in feite moet je die industrie dan beginnen moderniseren. En nu was er iets speciaals, dat is vandaag helemaal anders, maar in die tijd waren er nog geen multinationals, of toch niet op dezelfde schaal zoals dat vandaag de dag is. En de Belgische economie was voornamelijk georganiseerd in zogenaamde holdings. De bekendste is de Société Générale, maar je hebt ook de Bank Brussel-Lambert en nog een paar andere. En die holdings die zijn tamelijk conservatief ingesteld. Dat wil zeggen, die willen wel winsten opstrijken, maar alleen als het zeker is dat die ook gemaakt worden. Mm-hmm. En die willen dus liever niet risicodragende investeringen doen, omdat ze niet zeker zijn dat die voldoende gaan opbrengen. En dat heeft dus geleid tot een enorme economische stagnatie in feite, waarbij de winstvoet op de lange termijn eigenlijk daalde. Mm-hmm. Terwijl het patronaat, enfin de holdings, dus niet investeerden. Wij noemen dat dan een investeringstaking. En daardoor kreeg je eigenlijk een structurele werkloosheid die de Belgische economie voortdurend in zijn greep had.
Ja, dus met andere woorden, bij die andere mensen was het allemaal plat gegooid, maar die bouwden dat dan allemaal netjes modern en nieuw natuurlijk. en hip terug op. En wij zaten op den duur met verouderde spullen. Zo.
Inderdaad. En dus die modernisering in de rest van Europa is trouwens ook gebeurd met Amerikaanse kredieten. Dat is het Marshallplan.
Ja, natuurlijk.
Maar in België werd dat Marshallplan veel minder productief belegd, zal ik maar zeggen. En dus men stak het liever op zak in plaats van het uit te geven. Om een voorbeeld te geven, in België, de werkloosheid bedroeg in 1960 5% van de beroepsbevolking, terwijl dat in Duitsland maar 1% was. Dat zegt toch wel iets over die enorme werkloosheid die er toen was. Er is nog een aspect dat eraan verbonden is. Dat is dat de Belgische economie vooral zware economie was, verouderd ook. De mijnen, steenkoolmijnen, de staalsector en daarnaast textiel. Maar het textiel dat is dan vooral Oost- en West-Vlaanderen. Dat is een tweede kenmerk, de grote ongelijke ontwikkeling tussen, qua industriële structuur en tussen Wallonië en Vlaanderen. Bijvoorbeeld ook in de groeicijfers ziet je dat. In de periode van 48 tot 59 groeit de economie in Brussel met meer dan 4%, in Vlaanderen met 3%, maar in Wallonië maar met 2%.
Ja, 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 ja.
Dus je hebt daar echt een afgeleide natuurlijk. Nu, daar komt dan ook bij, in het jaar 58 is er een wereldwijde recessie. Dat is een conjuncturele recessie, op zichzelf was het niet zo'n groot drama. Maar in België wordt dat nog gecombineerd met de onafhankelijkheid van Congo. Want ja, de Belgische overheid was eigenlijk niet meer in staat om die kolonie in de hand te houden. En ze moesten ze dus wel laten gaan. Ze hebben dat natuurlijk laten gaan op een bepaalde manier en uiteindelijk zijn de economische belangen grotendeels gevrijwaard gebleven. Maar toch heeft dat een enorme psychologische schok, ook bij de bevolking, van onze overheid is blijkbaar niet meer in staat om te garanderen wat ze beweert te zullen garanderen.
Ja, 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 ja.
Op die manier. En dat begint dan ook politieke gevolgen te krijgen. Nu eerst en vooral in de vakbeweging, waar het ABVV in de jaren 50, in 54 en 56 twee grote buitengewone congressen organiseert. En die congressen handelen over sociale vooruitgang en economische democratie. En in feite, daar wordt een analyse gemaakt van de Belgische kapitalistische samenleving. Daar worden dus al die kenmerken zoals stagnatie, hoge werkloosheid, investeringstaking enzovoort allemaal geanalyseerd. En voor een vakbond is dat niet evident. Daar worden ook eisen opgeplakt, maar op langere termijn. De meeste vakbonden stellen op korte termijn looneisen, arbeidsvoorwaarden, ja, dat soort dingen. Maar hier krijg je echt een bijna politiek programma op de langere termijn om uit die stagnatie te kunnen uitgeraken.
Meer een soort maatschappijverandering dan gewoon een paar wetten die aangepast
worden. Inderdaad. En men noemt dat dan ook een programma van socialistische structuurhervormingen. En wat staat daar zo ongeveer in? Ik ga het niet allemaal opzommen, want het zou nogal lang duren. Maar men wil een volledige tewerkstelling bekomen. Dat wil men bekomen door de welvaart rechtvaardiger te verdelen. En op die manier wil men het levenspeil omhoog trekken. Hoe gaat men dat doen? Men pleit daarvoor een democratisch-socialistische planning van de gehele economie. Daar zijn een aantal nationalisaties voor nodig, onder meer en voornamelijk op het vlak van de energie, wat men toen met een veel mooier woord de drijfkracht noemde.
Oh.
En daarnaast moet er een openbaar industrieel initiatief komen. Dus de overheid moet zelf investeringen doen, de investeringen die het patronaat weigert te doen. Het is wel zo, dat moet ik er wel bij zeggen, die nationalisaties, men wil daar geen staatsbedrijven van maken of zo. Men wil eigenlijk die vooral onder controle van de gemeenschap brengen, door een of andere administratieve structuur. En er zal ook, dat is ook voorzien in dat plan, dat de uitgekochte privéondernemers vergoed worden. Dus ze krijgen een schadeloos stelling.
Die mogen allemaal naar Congo.
Bijvoorbeeld, ja. Dat is trouwens ook gedaan. Maar ja. Niet een nominair, maar bon. En dus op die manier wil men eigenlijk met dat programma controle over die holdings krijgen. Dat is dus het programma van het ABVV. Maar dat gaat gepaard met een opgaande stakingsgolf. Je hebt in 1957 de Luikse metaalsector die in staking gaat en die dat programma als eisenbundel eigenlijk naar voren schuift. Dan heb je in 1958...
En heeft dat iets opgebracht, die staking van 1957? Want de BSP had toen toch een eerste minister, als ik mij niet voorbereid.
Dat is een tweede kenmerk van al die stakingen, daar ging ik nog op terugkomen. Maar dat die zeer snel een politiek karakter aannemen. Hm. Wat iets speciaals is aan de Belgische arbeidersbeweging, we hebben een lange geschiedenis van algemene stakingen in de 20e eeuw.
Blijkbaar wel, ja.
Er is er bijna geen één die uitgeroepen is geweest door de vakbondsleiding. Ik dacht dat er maar één werkelijk uitgeroepen was.
Dus wij hebben eigenlijk een vrij tamme vakbond.
Dat mocht je wel zeggen, ja.
Die niet echt vertegenwoordigt dan wat dat er aan de basis leeft.
Toch niet bij veel militanten, zou ik zo zeggen. Nu, in 1958 heb je ook een grote algemene staking bij de elektriciteitssector. En dat heeft toen geleid tot een van de eisen die gedeeltelijk toch ingewilligd zijn geweest. Dus tot een soort van structuur, een commissie of een comité, waarin patronaat, vakbonden en de voorloper van de Europese Unie en de regering allemaal bijeen zaten. En die hebben tot aan de liberalisering in de jaren 70 of 80 in feite de elektriciteitssector steeds geleid. Dus dat is wel op dat vlak een verwezenlijking geweest. En dan in 1959 heb je een grote algemene staking in de provincie Henegouwen, omdat men toen van plan was bijna alle nog bestaande steenkoolmijnen te sluiten. En dus de mijnwerkers zijn daartegen in verweer gekomen, maar gesteund door zowat de hele bevolking. Dus je hebt een zeer snelle algemene stakingsbeweging gekregen, met ook politieke eisen. Ondertussen was er een andere regering, katholieken en liberalen aan de macht onder leiding van vader Eyskens, zoals we tegenwoordig moeten zeggen.
Ja, ja. En hij komt ook met die eenheidswet.
Hij komt dan met die eenheidswet op de proppen. Nu, die eenheidswet...
Waarom heet dat eigenlijk de eenheidswet? Dat heb ik nergens teruggevonden. Ik heb wel zo'n beetje teruggevonden wat de inhoud daarvan was, maar waarom dat nu zo genoemd werd?
Wel, tegenwoordig noemt men dat een programmawet. Dat wil zeggen een verzamelwet waarvan alles en nog wat in staat. Mm. Die bladzijden en bladzijden en bladzijden dik is. En waar een kat daar jongen niet meer in terugvindt. Maar toen noemde men dat dus de eenheidswet, omdat dat één groot pakket was dat allemaal min of meer samen.
Allemaal maatregelen die dan, waar het allemaal beter mee ging gaan.
Ja, dat zei men toch.
Ja, ik lees hier de officiële titel: Wet op de economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel.
Wel, voilà, dat zeg je eigenlijk in een notendop. Hè. Ja. Het is eigenlijk een poging van die christelijk-liberale regering om effectief die stagnatie op de een of andere manier te doorbreken. Mm-hmm. Maar het probleem is, dat gaat veel geld kosten. En op dat ogenblik is men dus bezig met Congo onafhankelijk te maken. En zit men eigenlijk in een vergelijkbare situatie als nu, met een exploderende overheidsschuld.
Ja.
Die dus ergens moet ingeperkt worden op de een of andere manier. En men wil dat dan doen door de zogenaamde indirecte belastingen te verhogen. Nu, in die tijd bestond de BTW nog niet. Anders zou men gewoon de BTW verhoogd hebben, zoals men dat nu ook doet in Portugal, Ierland, Spanje en zo verder. Maar dat bestond toen dus nog niet. Dus wat daar vooral mee bedoeld wordt, zijn bepaalde accijnzen op tabak, op benzine, op alcohol enzovoort enzoverder. Mm-hmm. Dat is één ding. En twee ding, men wou nogal grondig besparen op de overheidsdiensten. En daarmee heeft men eigenlijk een stommiteit gedaan vanuit de kant van de regering bekeken. Want het zijn vooral die overheidsdiensten die het vuur aan de lont steken in de staking die erop volgt. Omdat een van de besparingsmaatregelen die men daar wou nemen was het verlengen van de pensioenleeftijd met 5 jaar. Dus in die tijd konden ambtenaren op 60 jaar op pensioen gaan en dat is dan met 5 jaar opgeschoven. En dat zagen er heel veel gewoon niet zitten. En dus voilà. Ook de sociale uitgaven tout court werden verminderd, dus minder werkloosheidssteun, minder interessante voorwaarden voor de ziekteverzekering en dergelijke meer. En tenslotte zat daar ook een ding in, die expansie, economische expansie. Men ging niet in de plaats van de privésector zelf investeren, nee, men ging de privésector subsidiëren. Hetgeen niet erg geloofwaardig overkwam bij de vakbeweging.
Nee. Dus...
strijd, hè.
Dus boos, ja.
Nu, ik moet nog één ding zeggen daarvoor, want in de arbeidersbeweging heb je natuurlijk zoals altijd radicale en minder radicale mensen. Mm-hmm. Nu, de radicale mensen van die tijd waren vooral georganiseerd rond 2 tijdschriften. Dat was in Wallonië La Gauche, met als ondertitel Organ de Combat Socialist. Mm-hmm. Dat van een paar duizend exemplaren in het begin van de jaren 50... tot meer dan 50.000 exemplaren in volle stakingsbeweging eigenlijk. Ja. En het is eigenlijk die stroming die de staking in feite politiek leidt, omkadert, de ordewoorden naar voorschrijft enzovoort.
En was daar dan een tegenhanger in Vlaanderen?
Ja, dat heette Links voor een strijdend socialisme.
Dat is ook wel duidelijk, ja. En had dat dan ook zo'n explosieve groei gekend?
Minder, omdat natuurlijk de arbeidersklasse in Vlaanderen ten eerste veel kleiner was dan in Wallonië. Veel minder industrie hier ook. En bovendien, je hebt hier toch wel een christelijk overgewicht. Ook in de arbeidersklasse.
De mensen plakten hier aan de kerk door.
Zo'n beetje, ja. Daarnaast had je ook nog in de socialistische beweging, zogenaamde SJW, de Socialistische Jonge Wacht, in het Frans de Jeune Garde Socialiste, die zeer actief tussenkwamen ook in die verschillende stakingsbewegingen die er geweest zijn en die er eigenlijk in gelukt zijn om dat programma van die structuurhervormingen te doen overnemen door de Belgische Socialistische Partij. En dus dat geheel ontlaat zich dan in de staking tegen de eenheidswet, die dan langzaam op gang komt. Waarom zeg ik langzaam? Omdat het ABVV eigenlijk nooit beslist heeft van over te gaan tot de algemene staking.
En waarom niet?
Wel, daar waren de meningen verdeeld. Ten eerste tussen verschillende centrales. De ACOD, de ambtenarenbond, was carrément voor de algemene staking.
Ah ja, daar hoorde u nu bij, zeker?
Ja, daar hoor ik bij, ja.
Bij de goeie. En?
En die hebben trouwens opgeroepen, dus staking tot de finish, zoals ze dat dan noemen. Mm-hmm. Maar de textielbond, die te maken had met een weinig expansieve sector, die eigenlijk eerder krimpte en dus ledenverlies en zo verder, die zagen dat eigenlijk veel minder zitten. Dat is één ding. En tweede ding, op het congres, op het Nationaal Comité beter gezegd, zijn er op een bepaald moment twee moties naar voren gebracht. De ene door André Renard, de legendarische vakbondsleider in het Luikse, die opriep tot de algemene staking. En dan daar tegenover de zogenaamde motie Smets, van iemand van de algemene centrale, die opriep tot één nationale strijddag. En het is die motie die het gehaald heeft, maar daar heeft de arbeidersklasse zich verder niks van aangetrokken.
Nu, als ik het goed begrepen heb, was die nationale protestdag wel gepland nadat de wet al gestemd zou zijn. Dus het ging niet om het verhinderen van het stemmen van de wet. Het ging alleen om het boos zijn achteraf.
Ja, inderdaad. En ik denk eigenlijk ook om een beetje in de kaart te spelen van de komende verkiezingen. Waar
al die boze mensen die stemmen dan lekker op ons. Zo, dat is dan het idee. Ja.
Er is nog één groep die ik nog niet vermeld heb. Dat is de Communistische Partij van België, die zeer actief is geweest ook in de agitatie tijdens de staking. En die her en der ook daar de facto de leiding van genomen heeft. Vooral in Charleroi. Waarom in Charleroi? Omdat daar een groot bedrijf was. ASEC bestaat trouwens nog, al is het vandaag veel kleiner. ASEC en daarnaast natuurlijk de mijnen en de staalsector. Maar ASEC heeft daar, de hoofddelegé daar was bij de Communistische Partij en heeft eigenlijk de leiding van de beweging een beetje in handen genomen.
Ja.
Dan is er nog één ding dat ik toch ook nog moet zeggen.
Ja, maar
dat is dat de BSP, de Belgische Socialistische Partij, onder druk van die socialistische jonge wachten, uiteindelijk beslist heeft een grote operatie waarheid, zoals zij dat noemde, te organiseren.
Dat klinkt bijna Zuid-Afrikaans.
Ja.
De waarheidscommissies.
Ja, maar dit is iets een beetje anders. Het is eigenlijk een reeks meetings in het gehele land belegd. Mm-hmm. In totaal een kleine 70-tal, geloof ik. In Gent zijn er 9 meetings van dergelijke meetings doorgegaan. Waar men dus uitlegde waarom dat programma van die structuurhervormingen toch wel nodig was.
Ja, dus dat was het linkse programma. En dan werd er ook uitgelegd waarom die eenheidswet niet goed was.
Inderdaad.
Ja. Dus er waren eigenlijk informatiesessies voor de bevolking van kijk, dit zijn ze met ons van plan en wij vinden dat het anders kan en het moet zo.
Ja. En dat heeft bijgedragen aan het populariseren van dat programma.
Ja, dus iedereen was goed op de hoogte dan. Behalve mijn moeder blijkbaar, want die weet alleen nog maar dat de vuilbakken een paar weken niet zijn opgehaald. Maar, en wanneer ging dat dan door? Dat was voor het stemmen.
Dat is allemaal zelfs voor de staking zelf, hè, die operatie waarheid.
Maar dat maakte wel dat
de mensen klaarstonden, ja. Dat is het eigenlijk. En dan tegen 20 december 1960 heb je dan de grote spontane stakingsgolf die heel het land stilaan in zijn greep krijgt. Dat is begonnen in Antwerpen, bij de sluisbedienden, zal ik het maar noemen, sluiswachters. Die dus op een bepaald moment in gemeenschappelijk vakbondsfront, dus met hun christelijke collega's, beslist hebben dat ze het niet meer zouden zitten, die eenheidswet, en dus het werk neerlegden. Mm-hmm. En het ACV heeft die staking gedurende 2 dagen erkend en daarna niet meer.
Ah, maar ze deden wel gewoon verder.
Nee, de ACV'ers werden opgeroepen zich terug te trekken uit de staking. En er is zelfs een oproep van de toenmalige kardinaal van Rui, geweest, die in alle kerken werd voorgelezen dat de staking een zonde was en dat je dus aan het werk moest gaan.
Anders geen rijstpap met gouden lepel.
Ja. Nu, ik moet er wel bij zeggen, er zijn toen honderden ACV-militanten overgestapt naar het ABVV, daardoor. En ook leden, duizenden leden. Maar bon, dat is een van de verklaringen waarom de staking uiteindelijk niet volledig zijn doelstellingen heeft kunnen bereiken, omdat de christelijke arbeidersbeweging afzijdig bleef.
Ja, en de ABVV-top was toch ook niet echt razend enthousiast?
Nee, absoluut niet. Nu, die Antwerpse staking is heel snel overgenomen geworden door de ACOD, die er dan een algemeen ordewoord van gemaakt heeft. En dus ook de spoorarbeiders hebben dan het werk neergelegd. Maar als je in België met het spoorlam legt, dan leg je eigenlijk een groot deel van de economie lam. En dus vandaar sloeg de staking heel snel over naar Luik en Charleroi. in Charleroi, dat bedrijf ASEC, dat ik daar juist vernoemd heb, die zijn gewoon in betoging van fabriek tot fabriek tot fabriek gestapt en hebben overal iedereen buiten gehaald en zo ontplofte de staking in feite.
Een soort feestbus, zo. Ja.
Dan hebben die linkse groepen van La Gauche en links beginnen oproepen, omdat de vakbondsleiding zo met hangende poten bezig was, om overal stakingscomité's op te richten.
Dus dan begonnen de mensen zichzelf te organiseren.
Inderdaad. En dat is nu niet overal zo spectaculair goed gelukt, maar her en der heb je toch dergelijke stakingscomité's gehad, vooral Charleroi, en in mindere mate ook in Antwerpen en in Luik. En ja, dat heeft dat 5 weken geduurd, dat dus het vuilnis buiten blijft staan, enzovoort, enzoverder. En ja, dat begon dus toch wel een probleem te worden, want 5 weken staking wil ook zeggen 5 weken veel minder inkomen, want de stakingskas geeft nu niet zo'n grote vergoedingen. Sommige bonden kwamen ook in de problemen, dat ze gewoon de middelen niet meer hadden. En dus moest er op de een of andere manier een doorbraak geforceerd worden. En La Gauche heeft dat proberen te doen door het ordewoord van de Mars op Brussel te lanceren. En er zijn dan voorbereidende manifestaties geweest die uiteindelijk zouden moeten hebben uitgemond zijn in de Mars op Brussel. Maar toen heeft men het leger erbij geroepen.
Oeps.
Je moet weten dat wij toen bezettingstroepen nog hadden in Duitsland. En Gaston Eiskes riep die troepen op om zich klaar te houden om orde op zaken te komen stellen in het land. La Gauche en links hebben dan oproepen tot de soldaten gepubliceerd. Dat heeft hen bijna op een verschijningsverbod gestaan gekomen. Wegens opruiing en dat soort dingen.
Er werd eigenlijk, de soldaten werden dan opgeroepen om te deserteren eigenlijk.
Ja, om de armen te kruisen. Dat was de letterlijke oproep. Dus als men u vraagt op te treden tegen de stakers, kruis dan uw armen.
Oh.
Heel mooi.
En dan kregen ze een kom soep van een arbeiders.
Zoiets, ja. Nu, spijtig genoeg zijn er toen ook 4 doden gevallen, want in Luik heeft men geschoten op de massa.
Dus, dat
en toen was er natuurlijk onmiddellijk een grote protestmeeting in het Luikse, waar André Renard de heel mooie woorden uitsprak. Vandaag hebben de woorden opstand en revolutie voor ons een praktische betekenis gekregen. En toen natuurlijk was er een groot en steeds groter wordend probleem, ook voor het regime. En men heeft dan de eenheidswet gestemd en een paar dagen later hebben de liberale ministers hun ontslag gegeven en is de regering gevallen. Dan zijn er nieuwe verkiezingen gevolgd. De staking was dan natuurlijk al voorbij. En daar is toen een BSP, dus Socialistisch-Christendemocratische regering uit voortgevloeid, die dan de eenheidswet in schijfjes heeft uitgevoerd.
In schijfjes.
Ja. Wat natuurlijk een enorme domper zette op al het enthousiasme van de periode daarvoor. En dat vertaalt zich in dingen die we vandaag nog altijd tegenkomen, hè? Namelijk het federalisme. Renard heeft uit heel die mislukkingen uiteindelijk de les getrokken dat Wallonië zelf verder moest, of toch minstens de Waalse arbeidersbeweging zelf verder moest, want dan waren ze af van dat blok aan het been van de christelijke Vlaamse werknemer die minder strijdvaardig zou zijn.
Ach kijk, ik heb ergens een analyse gelezen waarin dat die houding van Renard juist werd omschreven als een strategie om de staking te breken. Door de solidariteit te breken tussen Waalse en Vlaamse arbeiders ging er toch ook een zekere kracht verloren. Zo.
Ja, maar ik ben zelf niet direct een voorstander van dat ordewoord, maar bon, Renard zal zijn redenen wel gehad hebben om dat te doen. Ik moet er wel bij zeggen, Renard maakte in het begin deel uit van de groep La Gauche, hè, rond dat tijdschrift. Maar in het midden van de staking heeft hij daar wat afstand van beginnen nemen, is hij dat federalisme beginnen onderstrepen en dan heeft hem zijn eigen krant opgericht. Eigenlijk als een soort...
En dat heette dan Le Milieu of zo?
Nee, Combat. Combat, die krant,
ja. Maar dan misschien liever met woorden dan met daden.
Ja, uit Combat is later de Parti Wallon des Travailleurs voortgekomen. Maar die heeft niet echt een heel groot, toch zeker niet electoraal succes gehad. En dan in 1964, toen de BSP dus bezig was die eenheidswet in schijfjes uit te voeren, ja, dan kregen zij natuurlijk problemen binnen de BSP met die linkervleugel, met de Jeune Garde Socialiste ook. En dan heeft men die op een bepaald ogenblik buiten gegooid. Dat is het zogenaamde Onverenigbaarheidscongres, waar mensen zoals Ernest Mandel, een bekend econoom toen, Marxist ook, die zijn dus toen buitengevlogen.
Ja. Nu, ons schijfje is ook helaas nogal heel erg ruim op. Ik zou toch nog even willen aankondigen wat er nu eigenlijk precies te doen is en waar en wanneer.
Ja, de 4 december...
Dus volgende week zaterdag.
Ja, volgende week zaterdag, ja. Organiseert de SAP samen met anderen een colloquium, herinneringen aan de staking met getuigenissen, ateliers en een film.
Ja, en ik zie dat het ook heet Lessen voor vandaag. Dus dat is
inderdaad. Voor, als je vandaag leest wat er bijvoorbeeld in Ierland, Portugal, Engeland en ga zo maar door aan de hand is, dan zijn er toch wel vele gelijkenissen. In die zin dat eigenlijk overal dezelfde soort bezuinigingspolitiek, soberheidspolitiek gevoerd wordt. En je hebt ook overal reacties van de arbeidersbeweging, algemene staking. Gisteren was het zeker. Of
ja, het is vrij simpel. Hè? Als het minder goed gaat, wie betaalt het dan? En, voilà.
Nu, er is één groot verschil. In 1960 in België was de arbeidersbeweging enorm gepolitiseerd, zeker in Wallonië. En dat is vandaag in Europa veel minder het geval. Dus dat is wel een...
Ja, de zapcultuur, hè.
Ja.
Ik heb toch nog één vraag, Gies.
Ja?
Je had het over de... Dus die, ik las dat ook in het artikel dat in Vrede stond, de uitgave van deze maand, over de staking. Over het feit dat... Dat was er een aanzeker die dan meer de Waalse dingen ging op. Heeft dat die beweging enige invloed had op de situatie nu? Namelijk de evolutie van België naar waar
dat
nu zitten?
Absoluut, want uiteindelijk de verschillende staatshervormingen die wij tot op vandaag gehad hebben, de vorige 4 zal ik het maar noemen, zijn allemaal mee vormgegeven geweest door de Partij Socialist en die is enorm beïnvloed geweest door dat federalistisch streven van Renard.
Ja, ik had nog veel vragen, maar het zal voor een andere keer zijn.
Mag ik nog één ding extra aankondigen?
Zoals?
Vanaf 6 december kun je in Antwerpen, in het
staken.
Bondsgebouw... Nee, ja, misschien ook, dat weet ik nu niet, maar in het Bondsgebouw, dat is in de Omgangstraat nummer 47, naar een tentoonstelling over de staking van 60-61. En ook de film die we dus zaterdag in Brussel geven, Vechten voor onze rechten, die kun je ook daar in het Bondsgebouw gaan bekijken.
En daar zie je dan een foto van uw bompa die met een bak steen staat te gooien of zo.
Misschien
of een bomba zelfs, want ik heb echt lollige foto's ben ik tegengekomen, moet ik zeggen.